We gaan vandaag niet over Israël praten. En ook weer wel. We zongen een lied, Stort uw geest uit. We zingen met Shavuot, met Pinksteren over vuur. En vaak hebben we daar hele fijne gevoelens, warme gevoelens bij. Maar hier hangt een vaandel. En erop staat, Our God is a consuming fire. Onze God is een verterend vuur. En dat is zo ongelooflijk om dat bij elkaar te krijgen. God is zo groot. En hij is zo ingetrokken dat hij met zijn geest, met zijn vuur in ons wil komen wonen. Nou, we zitten in de tijd tussen Pinksteren en de najaarsfeesten. En met Shavuot hebben we mensen gedoopt en het vuur van Pinksteren brengt ons tot een individuele keus, tot dopen. En we zien de Heilige Geest werken in personen. Daar hebben we laatst ook nog met elkaar over gesproken. Maar we lezen ook in Handelingen 2 vers 43, er kwam vrees over iedereen. Over wie? Over de mensen in de stad. Over de groep mensen die Jezus hadden aangenomen als hun verlosser. Er gebeurde iets in een hele grote groep met mensen, minimaal 3000 mensen. En die kwamen van allerlei windstreken. Ze spraken in ieder geval allerlei talen. Dinsdag, woensdag en donderdag zijn we ook uit allerlei windstreken samen geweest in Den Haag. En daar was dus vrees, diep ontzag voor de Heer. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël. Een eenheid die niet te beschrijven is. Een roep van alle kanten van de aarde. Maar dat gebeurde in ons land. En dat, daar ben ik echt van onder de indruk. God roept ons individueel. Hij legt plannen en verlangens in onze harten. En soms lijkt dit veel te groot. Dat kwam ook aan de orde. Jack kreeg een jaar geleden ongeveer de indruk, Jack van de Toon, dat hij dit moest organiseren. Hij is uitgelachen, ontmoedigd, vrienden kwijtgeraakt, een deel van de gemeente. Dat is pijnlijk, maar misschien ook wel begrijpelijk. Want Gods plannen zijn soms zo groot dat je daar misschien niet gelijk ja op kan zeggen. Het heeft bij mij ook heel lang geduurd voordat ik goed begreep. En ik ga ervan uit dat misschien een deel van jullie denkt, waar heeft ze het over? Ik kon het niet pakken tot ik erbij was, tot ik het onderwijs kreeg, tot ik begreep, dit is het idee. Maar ik ben ervan overtuigd dat het een plan was van God. Want God is een verterend vuur, maar hij is ook barmhartig. En hij zal nooit ingrijpen op aarde zonder dat hij gewaarschuwd heeft. En dat zien we al de eerste keer met Shavuot. Ik wil met jullie even terug naar de eerste keer dat er Pinksteren was. 3 maanden na Pesach. Het volk was net bevrijd uit Egypte. En ze staan bij de berg Horeb. En God roept dan het volk. In Exodus 19. Daar zegt God in vers 6, Exodus 19, vers 6. Zegt hij, u dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dus God staat, God spreekt tot Mozes op de, ja, bij de Horeb en hij zegt eigenlijk tegen het hele volk hier, u zult een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. God gaf instructies aan Mozes. Hij zei, ik wil jullie ontmoeten, maar jullie moeten je voorbereiden. Jullie moeten je reinigen. Jullie mogen 3 dagen geen gemeenschap hebben. De berg moet afgezet worden. Er mag niemand op die berg komen. Hij zegt dat als Mozes op de berg is, en Mozes daalt dan naar het volk en dan geeft hij die boodschap door. En dan gaan we lezen in vers 16. En het gebeurde op de derde dag. Iedereen was voorbereid. Toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. Een zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Vers 18. De Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat Yahweh er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven. En heel de berg beefde hevig. Het bezuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Als het bezuingeschal zeer sterk wordt, dat hebben we donderdag ook meegemaakt, ik kon mijn eigen shofar niet horen. En iemand zei laatst tegen mij, waarom blies jij niet? En ik was er echt van overtuigd dat ik, maar eigenlijk alleen aan de trilling van mijn shofar kon ik nog voelen of ik blies of niet. Het was zeer sterk en het is een geluid wat in je hart en in je buik, het komt in je binnenste binnen. En dit was geen gewone shofar, dit was een geluid van Gods bazuin vanaf de berg. Gaan we naar Deuteronomium 4. En dat is aan het eind eigenlijk van de woestijnreis. Mozes is hier een toespraak aan het houden. Hij weet dat hij niet het beloofde land in mag. En hij is nog een soort samenvatting aan het maken en het volk aan het vertellen wat ze eigenlijk allemaal hebben meegemaakt in die 40 jaar. En dan zegt Mozes, op de dag dat u voor het aangezicht, Deuteronomium 4, vers 10. Op de dag dat u voor het aangezicht van Yahweh, uw God, stond, bij de Horeb, zei Yahweh tegen mij, roep het volk voor mij bijeen. Dan zal ik hun mijn woorden laten horen, die zij moeten leren om mij te vrezen. Alle dagen dat ze op de aardbodem zullen leven en die zij ook hun kinderen moeten leren. Toen kwam u naar voren en stond onder aan de berg, terwijl de berg brandde van vuur tot in het hart van de hemel. Er was duisternis en donkere wolken. En de Heere, Yahweh, sprak tot u vanuit het midden van het vuur. Het geluid van de woorden hoorde u, maar een gestalte zag niet. Er was alleen een stem. Hij maakte u zijn verbond bekend, dat hij u beval te doen. De 10 woorden. En hij schreef ze op 2 stenen tafelen. En mij gebood de Heere in die tijd om u verordeningen en bepalingen te leren, om die te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen. Hier zegt Mozes hier gebeuren een aantal dingen. Mozes moet het volk bijeenroepen, dus voor het aangezicht van God. En God zegt, ik zal mijn woorden laten horen, met welk doel? Om mij te vrezen. Gaan we verder naar vers 23. Wees op uw hoede, dat u het verbond van Yahweh uw God, dat hij met u gesloten heeft, niet vergeet en voor u een beeld maakt. De afbeelding van enig ding dat Yahweh uw God u verboden heeft. Want Yahweh uw God is een verterend vuur, een naijverig God. Als u kinderen en kleinkinderen verwekt zult hebben en in het land oud geworden zult zijn en verderfelijk zult handelen, als u een beeld zult maken, de afbeelding van enig ding en doen wat slecht is in de ogen van Yahweh, uw God, om hem tot toorn te verwekken, dan roep ik heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u, dat u zeker snel zult verdwijnen uit het land waarvoor u de Jordaan oversteekt, om het in bezit te nemen. U zult uw dagen daarin niet verlengen, maar zeker weggevaagd worden. Yahweh zal u dan overal verspreiden onder de volken. U zult met slechts weinig mensen overblijven onder de heidenen naar wie Yahweh u voeren zal. Daar zult u de goden dienen die het maaksel van mensenhanden zijn, hout en steen, en die niet zien, niet horen, niet eten en niet ruiken kunnen. Dan zult u daar Yahweh uw God zoeken en u zult hem vinden, als u hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt. Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben, dan zult u terugkeren naar Yahweh uw God en zijn stem gehoorzamen. Want Yahweh uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet loslaten en u niet te gronden richten. Hij zal het verbond met uw vaderen dat hij onder ede met hen gesloten heeft, niet vergeten. Hier gebeurt heel veel. God zegt, wees op je hoede. Als je in het land oud zult worden. Als je oud wordt is een groot risico. Wees op je hoede dat je het verbond niet vergeet. Want Yahweh is een verterend vuur. Hij is een naijverige God. In vers 27 zegt Mozes, God zal jullie verspreiden onder de volken. Jullie zullen met weinig overblijven onder de heidenen. Is dat niet gebeurd? En dan zegt hij in vers 29, u zult Yahweh uw God zoeken en vinden. Terugkeren naar Yahweh uw God en zijn stem gehoorzamen. Want Yahweh uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet loslaten en u niet te gronden richten. Hij zal het verbond niet vergeten. Er werd donderdag gezegd, in wat voor een bijzondere tijd leven wij. In 1948, voor de meesten voor onze geboorte, ontstond Israël. In 1967 kwam Jeruzalem terug in handen van Israël. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat Gods volk, waarmee God zijn verbond is begonnen, kan laten zien aan heel de wereld dat hij bestaat. Dat Gods woord levend en krachtig is en nooit veranderd is. En dus die gaat hier eigenlijk ook heel enthousiast over doorspreken. Die zegt, vraag toch naar de vorige dagen. In vers 32 is dit. Vraag toch naar de vorige dagen die voor u geweest zijn. Vanaf de dag dat God de mens op de aarde geschapen heeft. Van het ene einde van de hemel tot het andere einde van de hemel. Of zoiets indrukwekkends ooit gebeurd is, of dat zoiets ooit gehoord is. Heeft ooit een volk de stem van God horen spreken vanuit het midden van het vuur, zoals u gehoord hebt, en daarbij het leven behouden? Het antwoord is nee. Alleen het volk Israël heeft dat meegemaakt. Of heeft God ooit getracht om voor zich een volk uit het midden van een ander volk weg te halen? Met beproevingen, met tekenen, met wonderen en met strijd, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met grote ontzagwekkende daden, zoals Yahweh uw God dat alles met u in Egypte voor uw ogen gedaan heeft? Aan u is dat getoond, opdat u zou weten dat Yahweh God is. Niemand anders dan hij alleen. Vanuit de hemel heeft hij u zijn stem laten horen, om u gehoorzaamheid bij te brengen. En op de aarde heeft hij u zijn grote vuur laten zien, en u hebt zijn woorden gehoord vanuit het midden van het vuur. Omdat hij uw vader had en hun nageslacht na hen verkozen had, heeft hij u zelf met zijn grote kracht uit Egypte geleid, om volken die groter en machtiger zijn dan u. Is dat nu ook niet zo? Van voor uw ogen uit hun bezit te verdrijven, om u in hun land te brengen en het u als erfelijk bezit te geven, zoals het op deze dag is. Daarom moet u heden weten en ter harte nemen dat Yahweh God is, boven in de hemel en beneden op de aarde, niemand anders. En u moet zijn verordeningen en zijn geboden die ik u heden gebied, alle dagen in acht nemen, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat en opdat u uw dagen verlengt in het land dat Yahweh uw God u geeft, alle dagen. Waarom is dit belangrijk? Waarom is Gods volk belangrijk? Waarom lees ik dit? God heeft zijn allergrootste macht aan zijn volk laten zien. In Exodus, in Deuteronomium. We lezen hoe super indrukwekkend en groots God kwam. En hij kwam met vuur. En dan, al die tijd later, Yeshua is aan het kruis gegaan, hij is opgestaan, zijn leerlingen zijn alleen. Ze zijn aan het wachten, ze hebben een opdracht, blijf in Jeruzalem, totdat de kracht van de Heer, de geest van de Heer over jullie heen komt. En dan komt er weer dat vuur. En dat maken we altijd heel persoonlijk en dat is ook goed. Want God komt ook voor ons allemaal persoonlijk met vuur. Maar er gebeurt ook iets in volken. En Yeshua had daarvoor al gezegd, ga heen in heel de wereld. Predik het evangelie aan alle schepselen. Donderdag stond er een vrouw, stond Jane Troughton uit Nieuw-Zeeland. Die stond op het podium en die zei, hier ben ik. Het evangelie moest naar het einde van de aarde. Ik sta hier, van het einde van de aarde, Nieuw-Zeeland. En er waren ook nog boodschappen van mensen, echt van hele kleine eilandjes in de oceaan, in de Stille Oceaan. Dit is gebeurd. Dit is in vervulling gegaan. Ik geloof dat iedereen op aarde toegang heeft tot het evangelie. Op welke manier dan ook. Dus het evangelie is uit Israël over heel de wereld gegaan. En God heeft iets anders beloofd. Hij zegt, in deze tijd ga ik jullie verzamelen. Jullie komen terug. En daarom is er een land nodig. En een stad als hoofdstad. Ik had niet beseft voor deze conferentie dat als Oost-Jeruzalem naar de Arabieren zou gaan, dat is de Tempelberg. Dat is de essentie van dat is het hart van het volk. En Judea en Samaria, kom op mensen. Dat zou het begin moeten zijn van de Israëlische staat. De kinderen van Abraham komen van het einde van de aarde. En komen ze nu omdat ze met heel hun hart en ziel God gezocht hebben? In heel veel gevallen nee. Israël is gesticht door Zionisten die niet geloven in God. En ze worden op dit moment tegengewerkt door mensen die zeggen dat ze geloven in God. Maar dat ze verwachten dat de Messias zelf het land gaat maken. En eigenlijk verwerpen zij de staat Israël. Dus mocht je in het nieuws orthodoxe Joden zien die mee met de pro-Palestijnen strijden, dat komt daardoor. Zij verwachten dat God niet door mensenhanden een land maakt, maar ze verwachten dat de Messias komt en het dan allemaal zelf doet. Dus we leven nog in een tijd van verwarring en we zien nog een volk wat niet verlost is. En daarom mogen wij voorgaan vanuit de heidenen. Ik wil met jullie als laatste naar Hebreeën 12. En dan vanaf vers 18. Hebreeën 12, vers 18. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zoals een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Oké, dus de schrijver van de Hebreeënbrief die gaat ook even terug naar die eerste keer Pinksteren. Brandend vuur, bazuingeschal, woorden, je kon het niet verdragen. Mozes zelfs was zeer bevreesd en stond te beven. Verder, maar, vers 22, u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen. Tot een feestelijke vergadering. En de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Yeshua. En tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet ontkomen die hem verwierpen, die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd. Nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn. Opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. En nu komt-ie. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Waar zijn wij? In een feestelijke vergadering. De gemeente van de eerstgeborenen. In de hemel staan onze namen opgeschreven. Dat staat in Lucas 20. Verblijd u erover dat uw namen staan opgeschreven in de hemel. Dat moet ons meer verblijden dan dat we hier de demonen de deur uit zien rennen. Met wie zijn wij? Wij zijn genaderd tot God, de rechter over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen. Er zijn mensen ons voorgegaan in geloof. Ook hier, in dit gebouw. Ik sprak van de week iemand. Die zei, ja, ik kom uit Canada. Maar mijn roots 300 jaar geleden lagen in Nederland. Mijn voorvaderen waren Mennoniet. En die zijn gevlucht vanwege hun geloof. Toen zei ik, dat is bijzonder, want wij zitten in een gebouw wat door de Mennonieten is gesticht, die in het verborgene, in het midden van onze stad, doopte. Dat was een mooie ontmoeting. Want er is dus iets wat door zijn voorvaderen hier is gesticht, dat is hier nog, terwijl zijn familie over heel de aarde is gegaan. Dus we zijn met de geesten van de rechtvaardigen, die schouders waarop mogen staan. Wij naderen tot Yeshua, de middelaar van het nieuwe verbond. En daar komt ook bloed bij kijken, bij dat verbond. En het bloed van Jezus, Yeshua, is beter dan dat van Abel. Dus met de eerste Shavuot, de eerste Pinksteren, beefde de aarde. En nu zal de hemel beven. En alles wat kan wankelen, wordt veranderd. En wat onwankelbaar is, blijft. En wij mogen dus nu al een onwankelbaar koninkrijk zien, ook tevoorschijn zien komen. En we mogen vasthouden aan genade. En dat hebben we ook nodig. Daar hebben we ook donderdag voor uitgeroepen, voor zonde, voor dingen die door onze volken zijn gedaan. Maar ook zelf mogen we telkens weer vasthouden aan de genade en God dienen op een manier die hem blij maakt met ontzag en eerbied. Want God is mijn vriend, maar hij is ook een verterend vuur. En heel de aarde moet onder zijn heerschappij komen. De heerschappij van een onwankelbaar koninkrijk. En wie gebruikt hij daarvoor? Mensen, jou, mij. En laat hij ons allemaal hetzelfde doen? Nee. En daar komt de Heilige Geest die in ons woont. Want die geeft ons allemaal die verschillende gaven, die verschillende manieren om te kijken. Maar we krijgen wel opdrachten. Net als Ezechiël. Ezechiël kreeg een opdracht. Jij moet gaan waarschuwen. En als jij gewaarschuwd hebt, dan is het bloed van die mensen niet op jouw hoofd. Maar als jij niet waarschuwt, als jij hier blijft zitten, dan is het op jou. Dan is het jouw verantwoordelijkheid. Dus het gaat niet om de reactie die er voortkomt uit dat decreet wat is aangekondigd. Het gaat nog geen eens daarom. Het gaat erom dat God nooit iets doet zonder te waarschuwen. het kwam wel tot me dat ik dacht, wat als Jack zich had laten ontmoedigen? Laten wij nooit degene zijn die de ander ontmoedigt. Maar laten we luisteren naar elkaar wat Yahweh wil doen. Wat we horen. En ik heb met Sien contact gehad. We hebben ook mensen weer uit Vlaanderen vanuit België ontmoet. Wij zitten op de rand van protestant en katholiek gebied. En we hebben ooit al de indruk gehad, we moeten met Shofars de Moerdijkbrug over. En er moet een doorbraak komen in Brabant, in heel het Nederlandstalig katholiek gebied. En God wil dat. En er zitten overal in dat gebied zitten er losse poppetjes. En dat zien wij, want we ontmoeten mensen en ze zeggen, ja, ik weet dat er meer zijn, maar ik ken ze niet. Of we zijn samengekomen, maar het brokkelt weer uiteen. Moet je kijken met hoeveel wij zijn. Daar zouden jullie voor tekenen, denk ik. En wat als God ons via zien bijvoorbeeld roept om echt door te pakken en te gaan bidden, te strijden voor België, voor Brabant. En mag het dan iets kosten van onze tijd? God zal het duidelijk maken. En waarom is die strijd? Omdat God ook daar een onwankelbaar koninkrijk wil laten zien. En mensen wil roepen en toevoegen. Er is een deel van de kerk wat is afgegleden en lauw is geworden. En van lauw naar koud en ongeïnteresseerd. Maar er is echt een deel en dat geeft mij hoop. En ik ben ook zo bemoedigd door deze week. Er is een deel van de kerk. En daar is Boris uit Kiev, die stond dinsdag te spreken. En die zei, wij waren zo ontmoedigd toen de oorlog begon. En we wisten het niet. En niemand kon ons bereiken. Iedereen kwam van heel ver. Een gemeente van 2200 man. En ze waren met 30 de eerste ochtend van de oorlog. Ontmoedigd. En hij vroeg aan God, Heer, wat wil u dat ik spreek? Hij wist het niet. En God zei, spreek maar over Psalm 126. Waar God zegt, ik zal je mond vullen met gelach. En dat kleine groepje uit die gemeente die bij elkaar kwam, die is letterlijk uitgebroken in gejuich. De dag nadat er een oorlog uitbrak. En er waren mensen die keken de livestream en die zeiden, ja, dit was van tevoren opgenomen, hè? Bijzonder. Hij zei, nee hoor, kijk maar goed, want de camera die draait ook naar de zaal en die is leeg. Het was niet van tevoren opgenomen, maar Gods geest kwam en die vulde de zaal. En ze zijn niet meer gestopt. Ze hebben een filmpje, en dat kan ik nog wel doorsturen in de app. We don't stop. En hun gemeente barst uit zijn voegen. De rabbijnen zijn Oekraïne uitgegaan voor een deel. En er zijn Joodse mensen die konden niks meer vinden in de synagogen. Die zijn bij hun gekomen. Die kijken om hen heen en denken, wat gebeurt hier? Dat is een onwankelbaar koninkrijk. In een wereld die geschud wordt en compleet gek geworden is. In een oorlogssituatie. Maar zij hebben gezegd, wij stoppen niet. Want we hebben een koninkrijk van God. En we hebben de Heilige Geest. En wij stoppen niet. En er zijn nu overal over Europa, Amerika, overal zijn door hun livestreams zijn er ook weer gemeentes ontstaan. En zijn er zoveel Oekraïense mensen die echt een levend geloof hebben omarmd. Inclusief Joodse mensen die tot geloof komen. Dus als God dat kan doen, dan kan naar ieder van ons ook echt luisteren. En ja, mijn vraag is, als je een idee hebt, ja, spreek het uit. En het kan ook zo klein zijn. Vandaag achterin de zaal een tekening maken voor iemand die op de ambassade werkt. Of misschien wel voor familieleden of hoe het ook doorgestuurd wordt. Dat is iets kleins. Vorige week is er een fantastische vrouwendag neergezet door Geke en Christine. Super opbouwend en gezellig en lachen. Maar we mogen ook luisteren, wat wil God nu van onze gemeente in deze tijd? En met wie connecten we? En dan mogen we onze ogen voor open houden. En daarom hebben we vanmiddag ook heel bewust ruimte gemaakt om te luisteren. Want er zijn best wel wat mensen die denken, ja, ik wil wel naar Israël. Maar hoe zit dat dan? Geen idee. Daar willen we ook ruimte voor maken. Om daarover te delen. Om daarvan te horen hoe dat geweest is. Voor degenen die geweest zijn. Of voor mensen die nog willen gaan. Ook gewoon even de praktische dingen. Hoe dan? Hoe doe je dat? En jullie hebben ook echt gehoord, hè, op 8 oktober gelijk. Waren jullie er? Hè? Dus je hoort van Gods stem. En het lijkt volledig krankzinnig. Er was ook een conferentie in, bij Soekatalel. Rick Ridings zei ook, van mensen kwamen overal vandaan. Iedereen zei, je moet het cancelen. En ze hebben gezegd, nee, we gaan door. Sommige mensen hadden 40 uur gereisd. Van vliegtuig naar vliegveld. En alles ging dicht. En uiteindelijk toch een weg gevonden om te komen. Als God je roept, dan ben je er. En die hebben een tijd gehad van gebed in die eerste dagen van de oorlog. Die God gewoon wilde. Die had God op zijn hart. Wij dienen de koning van de hele aarde. Vader, en we willen gewoon uitspreken hier, Heer. Dat we diep ontzag voor u hebben. U bent heel dichtbij in ons. U leeft in ons. U spreekt tot ons. We hebben u leren kennen als de God van Israël. Niet omdat het volk zo heilig is of bijzonder. Of omdat de oorlog foutloos is. Nee, omdat u een plan heeft om op die plek, op de berg Sion, uw koningstroon neer te zetten. Heer, en we willen in uw leger meewandelen. In uw koninkrijk van priesters willen we meewandelen. We willen een heilig volk zijn, omdat u ons zo maakt. Heer, en we willen u bidden dat u alles wat wankelbaar is in onze gedachten, in onze woorden die we uitspreken, dat u dat laat zien, dat u laat zien waar we wankelen. En dat u uw onwankelbare, vaste waarheid in ons plant. En dat we zo sterk en koppig zijn, zoals Boris stond te spreken. Dat we gaan beseffen, Heer, hoe groot en machtig u bent. En dat als u voor ons bent, niemand tegen ons kan ingaan. Als we uw plannen uitvoeren, dat u het bent die het doet. En we willen u daar alle eer voor geven, Heer, voor de kleine dingen, voor de grote dingen. Die u doet door al onze handen, voeten, ideeën. De woorden die we spreken. U doet het door ons heen, Heer. We eren en prijzen u. En we houden van u, Heer. U bent onze Vader. En u zal ons zorgen, Heer. U zal ons ook troosten als het moeilijk is. U zal ons nieuwe ontmoetingen geven om te bevestigen dat we op de goede weg zijn. Dank u wel daarvoor, Heer. Eer en prijs u. Halleluja.
Ik wil eigenlijk op wat Kitty ook aangeeft, wil ik een woord die eigenlijk God mij woensdagochtend gaf. En ik denk dat het een woord is wat, het raakte mij diep. Ik was aan het bidden en ik zei tegen de Heer, Heer, we gaan naar een grote conferentie. Maar wat ben ik daar? Ik heb altijd de moeite gehad met conferenties, dat ik me altijd heel erg weg voel vallen, gewoon ergens in het niets verdwijn. En ik zei tegen de Heer van, Heer, maar hoe ziet u mij daar? Hoe ziet u mij als ik dan nu in die conferentie ben? Waar is mijn plaats? En ook omdat ik al lang brandend in mijn hart is, connectie naar België. De mensen uit mijn vaderland. En ik zei van, Heer, maar hoe kan ik dan mensen ontmoeten. Ik zie dat bij, vaak bij mensen heel makkelijk gaat om met in gesprek te gaan met mensen. En ik heb daar vaak moeite mee. Ik lijk wel makkelijk te praten, maar dat is niet zo. En ik zei tegen de Heer van, Heer, hoe ziet u mij dan, nu op dit moment dan? En ik had de Bijbel open liggen en mijn oog viel op Zacharia 3. Wat God tegen Jozua sprak en er staat in vers 6, 7. Zo zegt de Heer van de legermachten. Als u in mijn wegen gaat en als u uw taak die u van mij krijgt ten behoeve van mij vervult, dan zult u ook mijn huis besturen en ook mijn voorhoven bewaken. En zal ik u omgang geven met hen die hier staan. En dat is zo'n bemoediging geweest. En dan weet ik gewoon van, bestonden dan uiteindelijk, mocht je je hand opheffen als je een land dus vertegenwoordigde. En ik stak mijn hand op voor België. En ik bad tot de Heer van, Heer, oké, dat was voor de pauze. En nu? En nu, Heer, hoe moet nou die ontmoetingen? Waar, wie, waar is een Belg? Weet ik veel. En Jack bad precies hetzelfde, dat God eigenlijk ontmoetingen zou geven. En hij bad ook voor die ontmoeting die er zouden zijn. En hij was nog niet uitgesproken en er tikte iemand op mijn schouder. En toen zegt ze, ben jij een Belg? En dat was dus een vrouw uit Hasselt. En we hebben dus de hele tijd tijdens de lunch met elkaar zitten praten. Dus God is zo goed. God ziet het. En ik geloof ook, ik geloof echt met heel mijn hart dat God ons echt zal connecten aan elkaar. België en Nederland. En dat het tijd is om elkaar echt te zoeken en te vinden. En ja, dat het niet voor niks is dat ik naar Nederland blijkbaar ben gegaan. En weer terug nu ook te connecten mag in België. Dus ik weet niet hoe God het verder gaat uitwerken.
Wij wonen op het grensgebied Nederland-België. En we zijn al jaren, zien wij, dat in België, dat daar de grond heel hard is. Dat is heel moeilijk om daar door te breken. Zeker wat betreft Israël. En 3 weken geleden werd ik gebeld door iemand met de vraag of dat ik in België, in Exel, een klein dorpje, in Exel, over de organisatie Le Maga wilde komen spreken. En of ik daar iets over wilde delen. Ik kijk Annie aan, ik zeg zo, in België, we mogen daar komen. Daar waren 40 mensen aanwezig. En die stonden allemaal open voor de boodschap over Israël, met betrekking tot Israël. En er zat 1 mevrouw in het bijzonder. En die was zo enthousiast, die was ook daar. Die zat helemaal vooraan, afgelopen woensdag en donderdag. Een Belgische mevrouw uit Ham. Wat die groep deed. Oh, ja, die Belgische groep in Exel, inderdaad. Die waren de Bijbelse feesten aan bestuderen. 40 mensen. Dus heel bijzonder. Maar dus die mevrouw die kwam naar mij toe, direct na afloop. Zij zegt, spreek je wel eens op zondag? Ik zeg, nou, dat is lang geleden. Dat komt niet zo vaak voor. Heeft u morgen tijd? Zei ze. Ik zeg, ja. Ja, zegt ze, want wij hebben morgen in Hamond, dat is een ander klein in België, hebben wij een samenkomst. Maar ik ga mijn voorganger vragen, als u tijd heeft, of u bij ons mag komen spreken, dat we ruimte maken daarvoor. Ik zeg, ja, graag. Ik kom graag. Dus wij gingen de voorganger bellen. De voorganger ging zijn oudste bellen. En ze waren meteen akkoord dat wij over Israël mochten komen vertellen. Maar het bijzondere is, ik wist nog niet welke gemeente dat was. Want 2 jaar geleden was een vriend van ons, die spreekt voor Christenen voor Israël, die is daar de toegang ontzegd. Hem werd vriendelijk gevraagd of hij niet meer naar die gemeente wilde komen, omdat hij te veel over Israël sprak. En die gemeente, daar heb ik 2 weken geleden op zondag mogen spreken. En daar heb ik voor meer dan 100 mensen, en ze waren dol enthousiast. De oudste van die gemeente, die heeft zich aangemeld om te komen werken in Israël. Ze gaan ons maandelijks ondersteunen om het werk in Israël te kunnen doen. En ze hebben gevraagd of dat ik op de sprekerslijst wil komen staan als we in Nederland zijn, om bij de gemeente in België over Israël te komen spreken. Dus Baruch Hashem. Dus België gaat opengaan. België gaat opengaan.